Ja, goedemiddag. Mooi om weer samen te mogen zijn op deze dag van de Heer, waar wij het met elkaar ook gaan hebben over wat het nou inhoudt dat je in Christus leeft, dat God ons met Jezus heeft levend gemaakt. Wat is dat nou? En je had het over de Reformed Church. Ik heb een collega meegenomen uit Ierland, van de Irish Reformed Church, dominee Erasmus. Het is een nieuwe, vrij, heel jonge gereformeerde kerk. Begin vorig jaar formeel begonnen in Ierland. En ze bestaan al wat langer. Maar hij was deze week even in Nederland. En wij hebben van Woerden met hen een mooie persoonlijke band. Is wel mooi. Ik hou er wel van. Dus. Zullen wij gaan staan? De vrede van God onze Vader in Jezus Christus onze Heer in de eenheid met de Heilige Geest. Zullen wij God loven met Psalm 118, 1, 9 en 10. Laat ieders Heer een goedheid prijzen. Als je het hebt over leven in Christus, dan heb je het over de goedheid van God. 118, 1, 9 en 10. gaan zo uit de Bijbel lezen, Colossense 2, maar laten wij eerst erom bidden. Eeuwige, ademende, levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest, is het goed om u zo te mogen prijzen en te bezingen. Wat hebben we dat nodig, dat weet u. Dank u wel dat u ons het vermogen gegeven hebt om te zingen en met overgave te zingen, muziekbegeleiding, woorden die u zelf aan ons gegeven hebt. Want u weet, Heer, dat u zo onze zielen, ons geest voedt en versterkt en opbouwt. Want u bent het leven, u bent de overwinnaar. U heeft de angel uit de dood gehaald, de stekker uit de dood getrokken. Het heeft geen macht meer over ons. Ook al gaan onze lichamen dood, wij zullen leven tot in eeuwigheid wanneer wij belijden dat u de verlosser, de opgestane en gekruisigde Heer bent. Dat wij mogen leven door uw genade. En dat wij dat mogen geloven. Niet op onszelf roemen of op onze prestaties richten. Maar Heere, dat u uit radicale, louter genade ons in de armen sluit en het nieuwe leven geeft. Er is oorlog op de wereld, heel veel. Er is daarom ook enorm veel onrust. Vluchtelingen. Nog nooit in de wereldgeschiedenis zoveel vluchtelingen en slavernij. Er zijn mensen die razend honger hebben, die in angst leven. En terwijl wij hier kerkdiensten houden, gaan ze dood vanwege hun omstandigheden. Ook mensen, gelovigen, die u belijden en die samen in schuilkelders of waar dan ook stiekem bijeenkomen en uw lof fluisterend bezingen. En toch hebben ze allemaal hoop. En mogen wij allemaal verlangen naar die nieuwe toekomst. En Heere, dat geeft uw geest ons. En daar willen wij u voor danken. En dat wij ook voor hen die lijden mogen bidden. Bidden dat u hen draagt en vasthoudt. Dat u hen hoop geeft en geloof. Dat hun liefde voor u sterker wordt, omdat ze weten, uw liefde wordt niet verwoest. Dank voor ons samen zijn. Dank dat we uit de Bijbel mogen gaan lezen. Niet alleen maar letters op papier of op een scherm, maar woorden waar u door uw geest leven aan wil geven, om ons te bemoedigen, te onderwijzen, terecht te wijzen, om ons te voeden en te vormen voor het leven waar u ons morgen weer instuurt, op ons werk of op school en ons cultuur. Op betrokkenheid in politiek of waar dan ook. Heere, dat wij als uw kinderen mogen leven. En ook uw gezonde kinderen daar mogen zijn. Om alles wat wij doen tot uw eer te doen. Dank God, dank, dank, dank. Dat Christus opgestaan is uit de dood. En dat wij alles wat wij meemaken en doen. Doen uit het leven in en met Jezus Christus. Dat er hoop en leven is. Help ons om te horen wat uw geest tegen ons zegt. Amen. Wij gaan Colossenzen lezen, de brief aan de gemeente in Colosse, hoofdstuk 2. Vanaf vers 6, en dan zingen wij hierna vers 1 en 2 van lied 641. Jezus leeft en ik met hem. Maar eerst Colossenzen 2 en dan lied 641, 1 en 2.
Colossense 2, vanaf vers 6. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat aards is in u af te leggen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
Zullen wij dan na de verkondiging vers 3 en 4 van ditzelfde lied zingen? Kolossenzen 2 vers 6. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaardt. Ik moet even kijken hoor. Oh ja. Daar gaan we het over hebben. Een tijd geleden schreef een dominee de Jong in een krant dat Pasen een vraagteken bij het leven zet. Het leven zoals wij het kennen. Misschien voelt u meteen aan. Misschien zegt u, ik herken dit of herken het juist helemaal niet. Dominee de Jong schrijft, hij zegt, God stelt met de opstanding van zijn zoon onze laatste zekerheden ter discussie. Want waar geen doorkomen is, daar heeft Jezus een weg gebaand. In de blinde muur van de dood gaapt een gat. En Pasen zet een vraagteken achter het leven zoals wij hem kennen. Hij zegt, en ik ben er zo ontzettend gelukkig mee, met die vraagteken. Want als ik de neiging voel opkomen om bij alle dood en verderf in het leven te gaan verzuchten, c'est la vie, that's life, zo gaat het nu eenmaal, dan roept dat vraagteken mij terug tot de werkelijkheid. En dan zegt die vraagteken, nee, zo is het leven niet. Want Jezus leeft, niets en niemand kan dat feit ongedaan maken. Zonder Jezus blijf ik nergens. Zelfs als ik op aarde nergens bij hoor en niemand ben, dan ben ik nog ergens bij hem. Wat mooi gezegd. Nee, zo is het leven niet. Ik weiger mij bij de pakken neer te zitten. Of dit maar gewoon deprimerend te aanvaarden. Maar je moet het wel leren zeggen dat je met Jezus ergens bent. En ergens komt. Dat je bij hem, bij hem hoort. En dit gaat niet vanzelf. Want wij moeten onszelf ook weerbaar maken. Weerbaar worden om dit te kunnen zeggen. Die dingen vallen niet uit de lucht. Ik moet leren, net zoals ik moet, als ik ga sporten en train, en bepaalde dingen moet aanleren en me ertoe zetten, moet ik me ertoe zetten om zo, zoals de meneer de Jong, een vraagteken erachter te zetten. Want iedere dag wordt er aan ons getrokken op allerlei manieren. Wordt er aan ons geloof getrokken. Geld, muziek, seks, bedrijfsprestaties, gender, winstoogmerken, onnatuurlijke technologische ontwikkelingen, nieuwe morele politieke keuzes, al die dingen, over op allerlei manieren worden er aan ons getrokken. Nieuwe ideeën, nieuwe innovaties. En rond het geloof hoor je ook al snel allerlei dingen aan ons trekken. Nieuwe manier van bijbelezen. Ach, pardon. Regels van alles wat je zou moeten doen om God tevreden te houden. Soms uit een iets wat opgelegd wordt, soms uit een angst of een emotionele, weet ik veel, onzekerheid of zoiets. En dit wordt dan verwarrend. En daarom schrijft Paulus deze brief aan een jonge gemeente in Colosse. Jonge gelovige mensen die net of niet lang geleden tot geloof zijn gekomen. Om hen weerbaar te maken. Dat gaat lekker. En dit is de reden waarom Paulus die brief schrijft. Om hen weerbaar te maken, sterk te maken. Want ze werden aan twee kanten getrokken. Aan de ene kant door de Grieks-Romeinse goden. En daar waren een hele hoop van. Dat waren goden van, dat ging over seks en over geld. En over macht en muziek en lichamelijke schoonheid en kracht, prestatie. En aan de andere kant vanuit de Joodse denken. En ook Joden die al tot geloof zijn gekomen. Dat lees je in de brief van Galaten ook heel duidelijk. Dan zijn gedachten ongeveer dit. Prima dat je in Jezus gelooft. Maar je moet je wel laten besnijden. Prima dat je in Jezus gelooft. Maar wel aan bepaalde regels rond eten en maaltijden en voedsel houden. Terwijl ze in Jezus geloven. Dus dan heb je Jezus. Plus besnijdenis. Jezus plus voedselregels. Plus. En dan wordt het ingewikkeld. Want welke rol heeft Jezus dan nog? Hoe positief radicaal is Jezus dan nog in ons leven? En zo kun je, nou ja, hele hoop vragen bedenken. Dus wat schrijft Paulus nou? Niet nog meer regels, want als je het zo leest, hij geeft een aantal opdrachten. Maar dit is niet wat hij doet. Hij zegt één ding. Leef in Jezus Christus. God heeft ons met Jezus levend gemaakt. We hebben vorige week Pasen gevierd en ik hoop dat jullie het spetterend uitbundig gevierd hebben. Want dat is een feestje om te vieren. En dan zegt Paulus, maar we zijn samen met Jezus levend gemaakt. Je hebt Jezus aanvaard als je redder en Here. Je hebt gezegd dat Hij je God is en je bevrijdt en je leven leidt. En dan zegt hij, leef nu ook met Hem, wandel met Hem. En het roept wel wat vragen op. De eerste vraag is even spieken hoor, wie is Hij nou? Nou, in het eerste gedeelte van Colosse, van de brief van Colossense, hoofdstuk 1. En dan schrijft hij over wie Jezus is. En dan komt hij bij het hoogtepunt, de kern van dat gedeelte, vers 19. En dan zegt hij, Jezus is de opperbevelhebber. De commandant der strijdkrachten, zoals wij dat hier in Nederland zeggen. De grote generaal, de opperhoofd. Niemand is boven hem. God wil, zegt hij in vers 19, iedereen tot volmaaktheid in hem, in Christus brengen. En vers 28, ik vertel over Christus. Waarom? Want ik wil dat ieder mens een volmaakte christen wordt. Nou, dan zegt hij nogal wat. We lezen dit zodat u een volmaakte christen wordt. Om meer volmaaktheid in Christus te brengen. En dan ontbreken de mooie woorden en bijvoeglijke naamwoorden en omschrijvingen. Om hier recht aan te doen. Hoe groot en bevrijdend dit is. Ook in nu, in 2023. Dat in hem een nieuwe tijd en leven ontstaan. En dat hij daarvan de aanvoerder is. Maar dan zegt Paulus, als je nou in je gedachten vraagt, maar wanneer kan ik het nou zeggen? En wanneer past dat nou? Weet je, dit kun je zeggen als vers 6 zegt hij: leef in eenheid met Jezus Christus, nu u hem aanvaardt. Dus je zegt: oké, ik geloof dat Jezus gekruisigd is, opgestaan is, en ik geloof dat het ook voor mij is. Zegt hij: leef nou in hem. Dan kun je zeggen wat we net hiervoor gezegd hebben: leef hierin. Dan ben je in hem. Dan ben je in zijn genade. Kijk, ik heb hier een glas. Als dat glas nou Christus voorstelt en dat water is daarin, dan zegt Paulus: wees dat water. Leef in Christus. Als wij kindjes dopen, of volwassenen ook, dan dopen wij elkaar in de naam van God. In de naam van God, als het ware, aangrijpend. Leid je leven zo dat hij alleen zeggenschap, dat alleen hij zeggenschap over je leven heeft. In deze sfeer woon je, leef je. Laat je daar niet van weglokken. Een beetje water bij de wijn doen. Hoezo? Want genade bepaalt je leven. En niet allerlei andere dingen die je worden opgelegd. De genade van Jezus opstanding, daar begint het mee. God heeft je met Jezus levend gemaakt. En dit leert je dan ook nee te zeggen tegen bepaalde dingen. Als er iemand komt, en dat gebeurt nou niet zo meer, denk ik, in onze tijd zoveel. Mooi dat Jezus gelooft, maar laat je wel even besnijden. Dan zeg je nee, want door genade ben ik gered. Ja, maar je moet me nog wel, dat we dat iets actueler maken. Je moet wel 2 keer op een zondag naar de kerk gaan. Iedere dag Bijbel lezen en bidden. En dan doe je het goed. Nee, door genade ben ik gered. En daarom lees ik Bijbel, bid ik, leef ik op een bepaalde manier. Dus laat dit je leven bepalen, de sfeer bepalen waarin je leeft. In vers 7 zegt hij dan een tweede aspect. Als je hem aanvaard hebt, dan leef je niet alleen in hem, maar dan blijf je in hem en je groeit in hem. Er zit beweging in, er zit dynamica in. Bouw je leven op die opperbevelhebber. Je leven als een huis, bouw het op het stevig fundament, Jezus. Psalm 118, ook heel duidelijk, de hoeksteen. Wees als een boom met stevige en diepe wortels, hè, die boom van Psalm 1, die bij waterstromen geplant is. En het groeit en het leeft en het is, daar staat hij, verdiept zich dag en nacht in het woord van God. Dan ben ik wel even benieuwd, wie van jullie dag en nacht Bijbel lezen? Dat zegt Psalm 1. Niemand! Foei! Nee, ik plaag maar even. Het is fascinerend, dat woordje in het Hebreeuws betekent, je bent 24 uur bezig met Gods woord. Het betekent je letterlijk, je leest het zachtjes prevelend, beetje zoals je voor een toets leert, hè, voor een examen. En als je het niet leest, dan denk je erover na. En als je niet over nadenkt, dan ben je bezig het te doen. Dan denkt u misschien meteen, ja maar wacht eens even, als ik naar bed ga, doe ik het licht uit, dan denk ik niet meer na hoor. Psalm 4 zegt, ik leg mijn hoofd neer, ik ga slapen, mijn leven is in uw hand. En je 24 uur met God bezig, is dat niet mooi? Dat is wat als je in Jezus leeft en steeds meer en meer ervan bewust wordt dat er vooruitgang is, groei, opbouw. Dat je geloof sterker wordt, dat je God beter leert kennen. En niet alleen maar feiten in je hoofd staan, dan ook. Maar zoals Hosea zegt, steeds meer en meer een intieme relatie met God hebt. Leer argumenten over je geloof om sterk te worden in je geloof. Petrus zegt het ook. Wees altijd gereed om verantwoording af te leggen als iemand vraagt, maar waarop hoop je nou eigenlijk? Want het gaat hier om. Je doen en laten spelen zich af in de leefruimte van het lichaam van Christus, die het hoofd is van het lichaam. Dus dan gaat het om je uiterlijk en je innerlijk van je leven. Genade bepaalt alles wat je doet en zegt. Zo praktisch als je je maar kunt denken. Want dan doe je alles in dankbaarheid. Dan is dankbaarheid leidend. En wat ik doe is niet om als het ware spaarzegeltjes te verdienen om in de hemel te komen. Maar dan is alles wat ik doe een gevolg van mijn dankbaarheid omdat ik uit genade leef. Voel je dat, proef je dat verschil? De een is een beetje angstig voelen, is het er goed genoeg? En de andere zegt, ik ben zo blij mee, ik ben er zo dankbaar om, zo wil ik het doen. Ik heb mijn partner lief omdat het moet. Het is wat anders om te zeggen, Jezus heeft mij lief en daarom mag ik mijn partner lief hebben. Het verschilt meteen. Dat is wat God bedoelt. Het voert de boventoon. En zo laat je zien hoe God, hoe groot de genade is. Dat Jezus gekruisigd werd en opstond uit de dood. En wij met hem. Dankbaarheid versterkt ons geloof. Nou, wij zijn ook als goede Nederlanders gewend aan het woordje maar. En dat doet hij eigenlijk ook in vers 8. Maar, kijk wel uit. Wees wel op je hoede. Laat je niet meeslepen. Of door iemand of van iets je laten afbrengen van Jezus. Dus als je Jezus aanvaard hebt, ben je zo ontzaglijk rijk. En dat is, dan is het erg om je in te denken dat er mensen zijn die allerlei regels, theorieën, rituelen, filosofieën, Bijbelse regels toevoegen aan de genade van God. En dat gebeurt zo makkelijk. Want de kern van de zonde is: ik bepaal het zelf. Ik wil zelf bepalen, ik ben zelf baas van mijn leven, God van mijn leven. En dan gebeuren die dingen. Het is moeilijk voor ons om ons over te geven, om los te laten. Die dingen leiden ons af van die vrije genade, van door regels en wetten wereldse plezieren of van een slimheid die niet met Jezus oppermacht rekening houden. Dus zegt Paulus, wees hier erg op je hoede voor. Want zo probeert de duivel de kracht van Jezus' opstanding van ons af te houden. Wij hebben nogal de neiging om elkaar veel op te leggen. Dingen die ons tegenhouden om die volheid van het leven in Christus te vinden. Als je iets aan genade toevoegt, dan ben je te ver gegaan. Als wat je belangrijk vindt niet meer onder de genade van Jezus' opstanding valt, heb je ook geen volheid van leven meer. Het is zo radicaal, zei iemand ooit tegen mij toen ik jonger was. En dat woordje, dat genade radicaal is, dat heeft mij enorm geholpen en eigenlijk ook best veranderd. Dan moet je niks aan veranderen toevoegen. Zo vindt alles zijn logica in Jezus. En als iets je niet verder helpt om uit genade te leven, maar je bindt, dan heeft het ook geen opstandingswaarde meer. En als ik dit doordenk voor mezelf, dan denk ik, dit klinkt best heel direct en zwart-wit. En ergens voelt het me ingewikkeld ook aan. Maar Paulus wil gewoon zeggen, Jezus opstanding kan je niet verdunnen met iets anders. Leef in het licht van zijn opstanding. En dit klinkt, wat ik nou net eigenlijk aangegeven heb, wel erg stellig. Hoezo? Hij zegt daar vanaf hoofdstuk 1 vers 15. Puur omdat Jezus boven alles is. Over alles en iedereen. Boven alle ideeën en regels, instituties, godsdienstige tradities. Hij is de koning met een hoofdletter K. De Heere van de hemelse machten. De bron van je leven, van de wereld, van alles wat bestaat. En hij heeft het verdiend. Want hij liet zichzelf vermoorden om jou en mij vrij te kopen. En hij stond uit de dood op. Niemand kon doen wat hij deed. Dat is de reden waarom het zo stellig is. Want de duivel kent de Bijbel beter dan wij allemaal samen die hierbij één zijn. Als de mensen meeluisteren ook nog. En dus hij weet precies waarom ons te pakken. Op ons kwetsbare puntjes van twijfel. Of ja, maar dit. En heb je dan daaraan gedacht? Leef in het licht van zijn opstanding en niet in de schaduw door gedachten, ideeën, dingen doen die niet onder zijn directe leiding staan. Leef voluit uit zijn genade. Lees de rest van de brief maar, want waar gaat Paulus, waar heeft hij het dan over? Ik noemde maar, nou ja, als je dat zelf gaat lezen, dan herken je dat. Leef voluit uit genade, waar? In je huwelijk, in je seksualiteit, zal ik het maar gewoon zeggen, in je seksleven. Laat genade daar bepalend zijn, intimiteit, opvoeding, arbeidsrelaties, arbeidsethiek. In je gebedsleven, bid vooral veel. Praat met je bevelvoerder Jezus. Spreek elkaar moed in, wees gastvrij. Groet elkaar vriendelijk en oprecht. Heb belangstelling voor elkaar. Ik sprak van de week een gezin dat een tijdje geleden bij ons weggegaan zijn. Ze zijn verhuisd ergens anders in het land. En ik vroeg hem, ik ben benieuwd, welke kerk hebben jullie gevonden? Want tegenwoordig gaan mensen shoppen, hè, voor een kerk. Dus ik had er geen illusie op dat zij dat ook doen. Hij zei, weet je wat? We zijn bij 4 kerken langs geweest. En voor de dienst en na de dienst gingen we als gezin, 3 kinderen, gingen ze in een hal staan. En alle gemeenteleden liepen er langs. Niemand sprak hen aan. Dus toen kwamen we bij de 50 gemeenten. We waren nog nauwelijks binnen. Of mensen kwamen er aan ons toe. Hartelijk welkom. En dus u raadt het vast wel waar ze lid zijn geworden. Nou, waren problemen in die gemeente ook. En de gemeenteleden waren verbaasd. Waarom zijn jullie bij ons gekomen? Zei, omdat jullie iets van ons, van Jezus, hebben laten ervaren. Gastvrijheid. Jullie zien ons. Dit is wat Paulus over gaat. Dit is waar genade ook over gaat. Zo werkt genade uit. Zo werkt genade ook door. Vervult de kracht en de uitwerking van Jezus' opstanding zich. Waarom zou je dan ergens anders gaan zoeken? Ja, waarom? Want omdat je in Jezus met God zelf te doen hebt. Zegt hij in vers 19. God woonde volledig in Jezus bij ons. Wees je ervan bewust wat je alles in hem hebt. Laat je niet imponeren door andere ideeën. Het verandert je hart en je denken. In Jezus ben je op een hoger niveau, geestelijk besneden. Andere dingen doen er niet meer aan toe. Je bent in zijn dood begraven met hem en met hem opgestaan. Een nieuw leven. Je hebt radicaal gebroken door je vertrouwen op hem te plaatsen. Dus omdat God bij machten is zijn zoon uit de dood te laten opstaan, geeft hij ons vertrouwen om in God bescherming te leven. Want hij nam het tegen de dood op. En dus kan hij ons uit de dood laten opstaan. Dan kan hij ons ook uit een dodelijke geestelijk leven laten opstaan. En dit vertrouwen, dat maakt ons nieuwe mensen. Dat is iets wat groeit. Het is niet een schakelaar dat je maar omzet. Van de een op de andere moment. Maar je groeit je leven er naartoe. Ik heb hoe vaak bij een sterfbed gestaan. Mensen zien sterven. Het lichaam takelt zich af. Het is afschuwelijk om het vaak te zien. Hoe ziekte mensen kunnen als het ware opvreten. En toch zie je dat Christus, de geest van Christus, daar werkt in die mens. Die ziel wordt jonger en het verlangt steeds meer om geboren te worden in het nieuwe leven. Zo groeit dat. Totdat ze gereed zijn. Hoeveel mensen hebben al gezegd, ik weet niet of ik een kind van God genoemd kan worden. Dan zeg ik tegen ze, u zult niet sterven voordat de geest het u niet duidelijk gemaakt heeft. En hoe vaak ik heb het al niet gehad, dat mensen er tegen mij zeggen, een oudere meneer die ermee worstelde. Ik kwam op een week door de weekse dag bij hem en hij zei, ik heb goed nieuws voor u. Ik heb vrede dat ik een kind van God ben, dat ik naar de hemel mag gaan. En een uur later overleed hij. Dat is hoe dat groeit, die opstandingsleven. Het is een, ja, het is levend, het is radicaal, nieuw, mooi, krachtig. De doop tekent en bevestigt dit. Hè, dat hij ons vergeeft. Dat hij ons nieuw maakt. Zo eigenen wij ons het nieuwe leven toe. En geloof vertrouwt op God die zijn zoon uit de dood liet opstaan. Hij is de dood de baas. Bij Jezus kruisiging dachten allerlei machten dat ze gewonnen hebben. Maar bij Jezus opstanding zette God hen te kijk. En daarom is het zo waardevol en zo mooi om bij Pasen. Tuurlijk, onze uitroeptekens zeggen, het is feest, hij is opgestaan, uiteraard. Maar ook die vraagteken te zetten. Niet zomaar alles, zomaar aanvaarden. Ja, zo rot is het leven nu eenmaal. Nee, ik weiger om het te geloven, om het zo te aanvaarden, bij de pakken neer te zetten. Want Christus leeft. Wees gelukkig met die vraagteken. Bevraagteken de slechte machten. Leef niet gelaten, zo is het leven niet. Want Jezus leeft. Zonder Jezus blijf ik nergens, kom ik nergens. Zelfs als ik hier op aarde nergens meer ben en niemand ben, dan ben ik bij Christus iemand, zijn waardevolle kind. God heeft ons samen met Jezus levend gemaakt. Dat is wat we met Pasen vieren en iedere zondag is het weer Pasen. Leef in Christus. Amen. ik u uitnodigen om te staan om ons geloof met elkaar te belijden. Het verbindt ons over duizenden jaren heen met iedereen die dit ook geloofde. Maak het zo mooi over allerlei culturen en continenten heen. Spreek het in uw hart mee, gerust. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in het dodenrijk, die op de derde dag opgestaan is van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij terug zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. U mag zitten. Wij danken. Levende God, almachtig, opperbevelhebber, generaal van de hemelse legers, niemand is als u. God, wat maakt u het naar ons beleving soms behoorlijk ingewikkeld, omdat uw weg, uw manier ons tegen het haar instrijkt, stroom op is. En het is niet altijd zo gemakkelijk, zo leuk. En toch fascineert het en toch boeit het en grijpt het ons aan. En dit zal het werk van uw geest zijn in ons, die tegen de duivel en de boze machten strijdt, in het geloof in ons aan het vormen is en het hoop in ons aan het laten groeien is, sterker laten worden. En ons liefde voor u en voor elkaar op de uw liefde voor ons in Jezus laat lijken en laat worden. Daarom willen wij u danken, God, aanbidden met eerbied, met ontzag. Ontzag in onze gedachten, in onze harten, in onze optreden, in onze woorden. En alles wat we doen, zoals dat Paulus ook zegt, dat wij alles wat wij doen, gericht op u doen. Wat het ook maar zijn, hoe intiem en kwetsbaar, hoe groot, of hoe soms hoe klein ook, neuzelachtig misschien. We willen u aanbidden en we willen graag uw eeuwig blijven dienen, God. Wilt u ons helpen? Wilt u ons toch bij de hand nemen? Wilt u ons leiden? Wilt u zelf uw weg volgen? Wilt u zelf uw agenda in en door ons heen voltooien? Persoonlijk, samen als gemeente, ook hier in Utrecht. Heer, dat wij niet alleen maar voor onszelf met u leven, maar dat er ook iets van uw nieuwe leven van ons uitgaan. Dat het ook anderen geloof mag brengen. Dat ook andere mensen op u gaan hopen en ervaren wat echt hemels liefhebben mag zijn. Want Heere, er is zoveel nood, er is zoveel eenzaamheid, ook hier in de stad. Zo ontiegelijk veel eenzaam, terwijl we zo dicht op elkaar zitten. Zoveel mensen die niet liefde ervaren of ontvangen, die moeten knokken om maar rond te komen met een kleine portemonnee of met psychische mogelijkheden of wat dan ook. En wij bidden voor hen, Vader, wij bidden voor hen dat zij ook het leven in Jezus mogen vinden. En dat wij naar hen mogen uitreiken, of dat zij u op welke manier dan ook mogen gaan ontmoeten, vinden, ervaren en met u gaan leven. Troost en zo, wees met onze gemeente, met wie we zijn, ons werk, ons taak, zij die in de ambten staan, dominee, zegenen en dat ze iedere dag opnieuw mogen leven en ernst maken en geraakt worden door door een roeping. Zo bouwt uw toekomst naar die dag wanneer u terugkomt om alles nieuw te maken, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarop hopen wij, daar verlangen wij naar. Dank u voor uw geduld, uw genade en uw vergeving. Ook de fouten die wij in deze dienst gemaakt hebben, ons hele leven, dit vertrouwen wij onszelf aan u toe. Om Christus wil. Amen. Er is gelegenheid voor de collecte. En dat was met de church app. Maar gaan jullie ook met een... bij de uitgang. Ik heb niet geluisterd, hè. Alright. Er is gelegenheid voor de collecte. En daarna zingen wij versen 2, 3 en 4. Psalm 98. Hij is ons getrouw gebleven. Ook een wonderwerk. hou erg veel van de natuur. Maar wat is dit toch schitterend hier, hè? Dat de stromen vrolijk zingen, in de handen klappen voor de Heer, bergen het uitgelaten springen en juichen voor God. Zie je dat al voor je, ooit? Ontvang Gods zegen. Mogen de Heer je zegenen, je beschermen. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden, je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en aan jou zijn vrede geven.